Eigenlijk heb je de Europese Unie in één land. Die tegenstellingen die we hebben tussen zeg maar, Griekenland en Nederland. Nou, dat is eigenlijk Lombardije en Sicilië of zo. Hè? Dat is de andere kant van Italië.
Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van Global Gossip. Vandaag, hoe kan het ook anders, een week na de Europese feestdag, een aflevering over samenwerking in de Europese Unie. We spreken vandaag namelijk met Catharine de Vries. Ze is politiek wetenschapper en decaan bij de Bocconi Universiteit in Milaan en doet heel veel onderzoek naar politieke ontwikkelingen in Europa. Bij mij ook weer, zoals altijd, Mendeltje van Keulen. Mendeltje, waar gaan we het vandaag over hebben met Catharine?
Ja, Ruud, ik vind het ontzettend leuk om nu eens wat langer met Catharine door te kunnen praten. Wij kennen elkaar uit de Europese studies, wat natuurlijk een beetje een wetenschappelijke silo is. Maar wat ik juist zo bewonder aan Catharine en in haar werk is dat ze zich zowel academisch profileert als ook probeert een bijdrage te leveren aan het publieke en ook wel het politieke debat in Nederland als het om Europa gaat. En ik vroeg me eigenlijk af, Catharine, hoe komt dat zo? Hoe ben jij zo opinierend daarover geworden in de afgelopen jaren?
Ja, nou, dankjewel. Ook heel leuk om hier te zijn. Dankjewel voor die lieve woorden. Doet me goed. Ik denk dat het wel belangrijk is. Sommige dingen gebeuren gewoon in het leven dat je een ervaring hebt die je toch weer eventjes een pas op de plaats laat maken. En voor mij was dat het geval dat ik in 2016 ten tijde van het Brexit referendum verbonden was aan de Universiteit Oxford. Ik heb heel lang in Engeland gewoond. Ik heb toen ook al een aantal adviescommissies gezeten, ook in het Britse parlement en daar verbonden. En ik zag wel een beetje iets gebeuren in die campagne. En wat ik precies zag gebeuren, ja, dat weet iedereen natuurlijk ook wel, is dat er niet altijd een heel waarheidsgetrouw Europees debat werd gevoerd. En daar heb ik wel even een kanttekening of een aantekening gemaakt en denk, nou, ik zou wel willen bijdragen aan het land waar ik vandaan kom, Nederland, dat wij op een goede manier over Europa praten en in ieder geval een waarheidsgetrouw debat hebben dat ook feiten gebaseerd is en niet alleen maar over echt maar punten scoren in Groot-Brittannië was het vooral over kromme bananen en over wat de Europese Unie allemaal deed. Dus ja, daarom eigenlijk.
Daar komen we zeker nog over te spreken in deze podcast, denk ik. Allereerst maar, hoe kom je terecht bij een universiteit als Oxford of bij Bocconi als Nederlandse wetenschapper eigenlijk? Wat is de route geweest die jij hebt afgelegd?
Nou, het is eigenlijk wel heel erg ook een onderdeel van Europese integratie in het feit dat vooral academici, omdat ze vaak in het Engels werken, ook vaak gewoon niet alleen maar een Nederlands publiek hebben, maar een internationaal publiek, door vrij verkeer van personen, dus dat je in andere landen kan wonen en werken, zijn gaan wisselen tussen universiteiten en vooral ook door de Bologna-criteria, waardoor eigenlijk er in grote mate nu in veel universiteiten in het Engels ook lesgegeven wordt, omdat mensen dus ook wisselen tussen universiteiten of studenten wisselen. Dus ja, toen het uiteindelijk was er een positie Europese studies aan de Universiteit van Oxford. En ik werkte toen aan de Universiteit van Amsterdam. En ik werd gevraagd ook of ik daar interesse in zou hebben. Heb ik gesolliciteerd. En uiteindelijk, na de Brexit, was het lastiger om als EU specialist in het Verenigd Koninkrijk te werken. Nou, toen kreeg ik de mogelijkheid om aan Bocconi te werken, wat ook een heel staat van dienst heeft als het gaat over Europese studies. En ja, dat was toen eigenlijk ook wel natuurlijk. Dus je ziet eigenlijk zo dat in de academische wereld dat tussen verschillende EU-landen wisselen en werken, dat eigenlijk heel normaal is geworden.
En je noemt al de Europese afstemming op dat terrein. Dat is natuurlijk de Bologna-regels. En veel studenten die dit luisteren, die kennen natuurlijk de bachelor-master-structuur, waar een en ander in is rechtgetrokken. Zijn er niettemin, wat zijn voor jou de grootste verschillen tussen een universiteit of een hogeschool in Nederland en Italië?
Nou, het is wel lastig voor mij om in het algemeen iets over Italië te zeggen, want Bocconi is denk ik niet een gemiddelde Italiaanse universiteit. Het is een privé-universiteit, het is vrijwel geheel in het Engels en het is ook heel internationaal gericht. Dus het is eigenlijk meer te vergelijken met zeg maar de London School of Economics, om even een andere te noemen, of Sciences Po misschien in Frankrijk, dan met een gemiddelde Italiaanse universiteit. Ik denk wel dat je verschillen ziet in de Italiaanse universiteiten, dat er in vergelijking met Nederlandse universiteiten de laatste tijd gewoon veel minder is geïnvesteerd in het onderwijs. En dat zie je ook wel terug. In Bocconi dus niet, omdat het een echt gedeeltelijk privé geïnvesteerde universiteit is. En heel erg zich richt ook op partnerschappen met bijvoorbeeld corporate partners, met bedrijfsleven. Dus daar zie je dat niet zo terug. Maar ik hoor wel van collega's die in Milaan in de staatsuniversiteiten, dus in de publieke universiteiten werken. Ja, daar is het toch wel een andere situatie, omdat er nog... In Nederland klagen we over minder geld aan het onderwijs, maar de bezuinigingen zijn in Italië eigenlijk nog sterker en harder geweest.
En kent Italië eigenlijk ook dat verschil tussen hogescholen en universiteiten zoals Nederland?
Nou, zover ik het kan overzien, dus ik ben nog niet zo heel erg in, is dat minder het geval. Is er veel meer het gericht op naar de universiteit gaan of niet. En dat is eigenlijk ook bijvoorbeeld in het Verenigd Koninkrijk, waar ik eerder werkte, is dat ook het geval. In Spanje bijvoorbeeld, in andere landen. Dus volgens mij is het hogeschool, ik ben niet helemaal zeker, maar is meer een Nederlands fenomeen dan een algemeen Europees fenomeen.
Ja, de Haagse noemt zichzelf ook de University of Applied Sciences. Dus volgens mij is het ook zo dat inderdaad dat verschil tussen echt universiteit en hogescholen wel Europees gezien een beetje verbleekt. Maar misschien bendelt je dat beter dan ik. Maar...
Ja, wij zijn klaarblijkelijk een van de weinige lidstaten die daar nog een vrij hard onderscheid tussen maakt. Beetje vergelijkbaar met de Duitse hogescholen, zeg maar.
Ja.
Maar hogescholen doen bij ons dan toegepast onderzoek. En met de komst van lectoraten, hè, dus die, wat ik dan ben, hè, praktijkvakgroepen. Dus ik heb een vakgroep. Maar van onderzoekers en ook gepromoveerde onderzoekers. Maar we doen toegepast onderzoek naar het Nederlands-Europa-beleid. En dat is echt een verschil, zeg maar, met een universiteit.
Nou, en dat is wel grappig, want Bocconi, omdat het van oudsher een business school is, is het eigenlijk heel toegepast. Dus wat je ook zeg maar in Nijenrode in Nederland zou zien. Dus er zijn heel wat Bocconianen die ook werken nu met in de regering Draghi of ondersteunen. En gaat het om digitalisering, gaat het om vergroening, gaat het om economisch beleid maken. En dat is dus binnen mijn eigen universiteit zie je ook heel veel professors of practice, dus mensen die... een hele staat van dienst hebben en die uit die praktijk onderwijs geven en ook onderzoek doen. Dus in dat opzicht is het bij Bocconi wel interessant dat je dat praktijkaspect wel heel duidelijk ziet. Dus dat past dan bij mij ook, omdat iemand die zich toch ook wel een beetje in de praktijk probeert te involveren, dat het binnen mijn eigen universiteit nu heel goed kan.
De naam viel net al even, Draghi. Super Mario Draghi, momenteel de premier van Italië. Ja, we lezen er veel over, ook in de Nederlandse kranten. Maar misschien is het toch ook goed om voor jou even te horen... Nou, wat is nou precies zijn positie en wat is nou precies zijn mandaat? Want dat is voor mijzelf ook niet altijd helemaal duidelijk momenteel.
Ja, dan kan ik beter mijn politicologen... capje opzetten of petje opzetten, want dat is meer een politicologische vraag. Maar heel veel mensen, of ook vrienden van mij, vroegen van ja, hoe kan dat nou een technocraat, hè, dus iemand die voorzitter was van de Europese Centrale Bank, wordt premier in Italië, terwijl er geen nieuwe verkiezingen zijn geweest. Nou, in Italië kan dat gewoon, omdat je in Italië heb je een premier en een president. En de president, die wordt indirect gekozen via het parlement. En hij heeft eigenlijk een beetje de monopolie op het voordragen van premiers. Uiteindelijk moet natuurlijk het parlement altijd instemmen, net zoals in Nederland. Mm-hmm. Maar het kan dus zo zijn, als iemand de meerderheid verliest, nou dat was de vorige premier, Giuseppe Conte, die eigenlijk Italië door die eerste fase van de coronacrisis heeft gehaald, die verloor zijn meerderheid in het parlement, of in ieder geval in de Senaat eerder de parlementaire steun. En toen werd er door de president Mattarella naar mogelijkheid gezocht. Nou, hoe kunnen we dat toch oplossen? Hè, met alle uitdagingen in de crisis. Italië moet een herstelfonds voor de Europese Unie gaan maken. Hoe gaan we dat doen? Nou, toen kwam uiteindelijk de naam Mario Draghi. En hij heeft een politiek technocratische regering gevormd, zoals het heet. Dus dat betekent dat hij is een technocraat. Hij heeft geen partijvoorkeur. We weten ook niet. Hij is geen lid van een politieke partij. We weten wel zijn voorkeuren, dat is nu wel duidelijk geworden. Kunnen we misschien nog over hebben in toespraken. Maar hij wordt ondersteund door een ploeg van ministers, waarbij er eigenlijk bijna iedereen, uitzondering van twee, volgens mij als ik het goed heb, allemaal een partijboekje hebben. En dat zijn de Lega, dus bijvoorbeeld ook een vrij eurosceptische, in ieder geval, nu hebben ze een hele draai gemaakt trouwens, populistische partij, maar dan ook de Sociaal-Democratische Partij, Partito Democratico, zeg maar de Italiaanse Partij van de Arbeid. En er zit een hele grote groep aan partijen die het ondersteunt. En er is eigenlijk maar één echte grote partij erbuiten. En dat is Fratelli d'Italia. Dus dat zou je eigenlijk met Forum voor Democratie kunnen vergelijken. Dus een nog wat rechtsere partij. En die is niet onderdeel van de regering. Dus het is geheel legaal en via de regels tot stand gekomen. Je mag een technocratische premier hebben als de president die voorstaat en het parlement die goedkeurt. En dan heeft Draghi gekozen, of samen met de president, voor een combinatie met dat partijen ook de verantwoordelijkheid dragen door ministers te leveren.
En het feit dat hij als technocraat dit heeft opgepakt, ook we kennen hem natuurlijk uit het Europese ook. Denk je dat Draghi meters gaat maken met dat coronaherstelfonds?
Nou, het is wel heel duidelijk. Dus één van de redenen, ik heb het nog niet. Het is een soort weer een soort Machiavelli-achtig verhaal in Italië. Dat de voormalige premier Renzi en zijn partij Italia Viva, een soort D66 zou je kunnen zeggen, een soort middenpartij, heel pro-Europees, maar vrij midden als het gaat om links-rechts, die was heel ontevreden met het eerste herstelplan mogelijkheid die Giuseppe Conte al maakte. En zei, nou, dit gaat echt geen zoden aan de dijk zetten. En hij heeft eigenlijk die regeringscrisis ingeleid, want zijn partij was onderdeel van die coalitie. En zei, er moet wat veranderen. Nou, en toen kwam er dus, men weet niet of er al gesprekken waren met Mario Draghi van tevoren. Dat is niet duidelijk. Maar dat er een mogelijk alternatief zou zijn. Nou, en Mario Draghi is wel echt binnengekomen met, ik ga het allemaal anders doen. Hij heeft de hele vaccinatiecampagne onder de controle gekregen. Hij is echt heeft zich ook al duidelijk in de economie anders opgesteld en hoe hij daarmee omgegaan is. En hij heeft ook een heel uitdagend herstelfonds opgezet. En het interessante daaraan is, de manier waarop hij het heeft gestructureerd is eigenlijk dat het de komende 5 jaar vaststaat. Hier kan een volgende Italiaanse regering niet aan gaan tornen. Ja, daarna weten we natuurlijk niet. We weten ook niet wat daarna allemaal gaat gebeuren. Maar hij heeft het echt zo opgezet dat je eigenlijk voor stapje, en de Europese Commissie zal daar ook op toezien, stapje voor stapje moeten gedaan worden. Het is wel het raamwerk, dus het echte precieze instrumentarium moet nog komen. Maar daar is hij nu ook heel hard mee bezig. Dus ja, het is wel echt een soort cultuurslag. Of zo wordt het ook in Italië wel gezien. Van, het is echt een, hij heeft een chefzagger gemaakt, zoals de Duitsers zouden zeggen. En ook heel duidelijk radicaal andere plannen naar voren gegeven. En is ook veel ambitieuzer dan de eerste herstelplannen. En ja, men dacht eigenlijk dat Matteo Renzi, zijn voormalige premier, dat deed om zelf premier te worden. Dat was een beetje. Maar duidelijk heeft hij dat toch meer gedaan. Of het idee van, ja, Italië moet echt veranderen. En dat was destijds zijn campagneslogan eigenlijk ook. En zijn. Maar hij heeft het toen niet echt gered. En nu is het toch meer een gevoel van noodzaak. En Draghi heeft toch veel meer gezag binnen Italië. Dus het lukte. Maar ja, de vraag is natuurlijk, is een korte tijd. Hè? Dus, maar in ieder geval heeft hij wel ervoor gezorgd dat de politieke agenda eigenlijk voor de komende 5 jaar, als het herstel gaat, vaststaat.
Wat zou Draghi wel in zijn achterzak hebben dat zijn voorgangers niet konden? We weten natuurlijk dat Italië leidt aan hele grote structurele problemen. Gebrekkige digitalisering. Nou, daar gaat nu straks veel geld naartoe. Infrastructuur, oké. Okay. Maar denk ook aan de rol van de maffia die diep is ingebed in politieke culturen op bepaalde regio's. Denk ook aan het parlement waar veel kritiek op is. Er zijn ook wel grote reorganisaties geweest. Maar hoe gaat Draghi dat wel aanpakken? Waarom heeft hij wel de leverage, denk je?
Nou, ik denk dat het vaak zo is, en dat zie je misschien ook in politiek in het algemeen, dat je vaak dat de beste premier niet altijd de beste politicus is. Dus je moet in een verkiezingscampagne moet je een verkiezing winnen. Nou, in Italië is het gewoon heel volatiel, dus het verandert heel erg. Is trouwens ook wel interessant, in dat opzicht is Nederland een ander land waar het heel snel kan wisselen. Maar wij hebben vaak meer een cultuur van polderen en het samenwerken. In Italië is het toch wel wat conflict, is er meer conflict tussen partijen. Ook meer tussen rechts en links. En dat leidt er dan vaak toe dat een populaire politicus wordt gekozen. Maar dat is dan niet vaak, of dat is niet altijd de politicus die de juiste ideeën heeft om hervormingen aan te gaan. En Mario Draghi is nou zo'n interessant persoon, omdat hij ervaring heeft, zeg maar zijn pakket aan ervaring is een heel andere dan iemand als Matteo Renzi. Matteo Renzi kwam op als burgemeester in Florence. Conte kwam op als een professor in Florence. En Mario Draghi die heeft als ambtenaar binnen de Italiaanse bank gewerkt, Toen is hij naar het, internationaal gegaan eigenlijk. Hij is, heeft bij Goldman Sachs gezeten. Hij heeft bij de Europese Centrale Bank gezeten. Maar hij heeft altijd met politici moeten onderhandelen. En hij heeft eigenlijk een soort visie over niet alleen maar het idee, maar ook over de uitvoering. En heel veel van zijn plan gaat over het verbeteren van de uitvoering. En Italië staat wel bekend. Ik denk vaak niet om de redenen, moet ik toch heel erg zeggen, Mendeltje, per definitie om maffia en zo. Dat is toch wel echt veranderd, hè, in Italië. Ik zeg niet dat het niet meer is, maar het is toch wel heel erg in bepaalde regio's. Wat heel erg het probleem in Italië is eigenlijk, zijn twee dingen. De bureaucratie, enorm stroperig. Nou, als een Nederlander, als je hier aankomt, denk je ook van, jongens, zou je eens iets digitaliseren? Weet je, dus dat is gewoon heel erg achtergebleven. En het tweede punt is dat de juridische regels, en dat is trouwens ook iets wat Giuseppe Conte als rechtenhoogleraar wilde aankaarten, dat het juridische systeem heel erg stroperig is. Het duurt echt jaren voordat je uiteindelijk een zitting krijgt, een oordeel krijgt. Ook als je bijvoorbeeld, ik moest iets doen in de coronacrisis, ik kon niet naar Nederland, ik moest een legaal document. Nou, iets wat in Nederland 3 dagen duurt, duurt hier 3 weken, om als het ware even aan te geven. Nou, in een zitting duurt dat dan nog veel langer. En dat leidt ertoe dat niet alleen maar het moeilijk is voor bedrijven in Italië, maar dat ook heel veel buitenlandse investeerders denken, ja, weet je, met zo'n moeilijke bureaucratie, met zo'n enorm ingewikkeld juridisch systeem, ja, daar ga ik mijn handen niet aan branden. En dat is eigenlijk een gevolg geweest van de grootschalige ontmaskering van corruptie in de jaren 90. Dat noemen we de zogenaamde schone handencampagne. Het was toen helemaal allerlei corruptiepraktijken die werden naar voren gebracht. En toen is men enorm gaan overreguleren. En dat is uiteindelijk nog een bestanddeel. Dus ja, er is volgens mij ook wel een statistiek. Volgens mij kan ik me juist herinneren. Voor dezelfde aantal regels om bedrijfsleven te regelen zijn er in Duitsland 3000 wetten. In Italië 10.000 wetten.
Ja.
Dus het is gewoon heel complex. Ja. En dat is eigenlijk een van de grote dingen die Draghi wil aanpakken.
Ja, dus Italië ontvangt volgens mij bijna 200 miljard uit het coronaherstelfonds. Je noemt net wat zaken als digitalisering, het aanpakken van de bureaucratie, het vernieuwen van de bureaucratie eigenlijk. Zijn dat ook de speerpunten waar het gros van dat geld naartoe gaat? Of zijn er andere zaken waarin echt geïnvesteerd gaat worden?
Nou, het gaat echt in, er zit een behoorlijke investering. Dus Italië is eigenlijk een land wat eigenlijk in een soort val is geraakt in de jaren 90. Gedeeltelijk door het feit dat het binnen de euro was het eigenlijk een munt die relatief zwaar was, relatief duur was voor de Italiaanse economie.
De lire.
En de euro ten opzichte van de lire.
Ja.
En ook omdat het heel veel dingen, dat realiseert men in Nederland. Italië produceert heel veel. Het is de tweede producent van Europa. Maar heel veel dingen waar ze behoorlijke concurrentie van China hebben gekregen. Dus de opkomst van China was ook heel erg lastig, als het ware, voor de Italiaanse economie. Allerlei andere redenen die we net ook aangaven over stroperige bureaucratie en regelgeving, is Italië eigenlijk, heeft heel lang, de hele tijd moeten korten. Dus nu is het idee van, nou, nu moeten we gaan investeren, omdat eigenlijk de bureaucratie, de economie, heel veel zaken onderwijs, eigenlijk gewoon misschien 10, 20 jaar achterlopen. En waar Draghi heel erg op inzet, is vergroening, digitalisering, dus versnelling van die bureaucratie en van die regelgeving. Maar ook zaken als investering in onderwijs en het ervoor zorgen dat jonge generaties en vrouwen, dus het is een wat traditionele land dan Nederland in dat opzicht, denk ik, dat er meer arbeidsparticipatie voor vrouwen, jongere mensen meer mogelijkheden krijgen. Dus als je hier bijvoorbeeld ook naar de bureaucratie kijkt, die is veel ouder dan de Nederlandse bureaucratie. En dat kwam omdat men heel lang heeft moeten korten. Mm-hmm. En nu is het heel lastig om die mensen te gaan herscholen. En hij zegt, nou, waar moeten we niet voor zorgen om ook gewoon nieuw bloed in een aantal van die organisaties te krijgen? Dus hij zit heel erg na te denken daarop. Daarnaast dingen als infrastructuur, treinen, weet je, dingen die de Europese Unie ook heel erg belangrijk vindt. Maar de pijlers zijn denk ik wel een soort verjonging en vernieuwing van ook groepen die nog niet zoveel toegang hadden tot de arbeidsmarkt. Het zorgen voor digitalisering, het zorgen voor vergroening en het vermakkelijken van de wetgeving in de juridische sector. En het laatste speerpunt is, er is enorm veel ongelijkheid in Italië tussen het zuiden en het noorden. Dus het noorden, eigenlijk heb je de Europese Unie in één land. He, dus die tegenstellingen die we hebben tussen, zeg maar, Griekenland en Nederland. Nou, dat is eigenlijk Lombardije En laten we even nemen Sicilië of zo. Hè? Dus ja. De andere kant van Italië. En die tegenstand leidt ertoe dat het zuiden heel erg afhankelijk is, ook financieel, van het noorden. Niet heel veel industrie heeft, heel erg op toerisme eigenlijk leunt. En dat zijn natuurlijk dingen die de Italiaanse maatschappij, politieke situatie, economische situatie kwetsbaarder maakt. En hij wil dat eigenlijk ook weerbaarder maken. Dus het is een enorm ambitieuze agenda. De vraag natuurlijk is van ja, binnen welke tijd en hoeveel kan daarvan gebeuren? En het zal ook niet allemaal helemaal vlekkeloos gaan. Maar het is wel een van de meest ambitieuze programma's die je hebt gezien in Italië in de laatste jaren. En veel structurele hervormingen.
En vertrouwen mensen daarop? Heb je het gevoel dat er een soort golf door de maatschappij gaat? En oh ja, bedankt, aanslag.
Nou, je had wel dat bijvoorbeeld op Twitter was er ook zo van. Had je aan het begin ook. Was er heel veel kritiek op Renzi. Dat zei ik al, hè? Op die soap van er wordt dus. Renzi die probeert zijn stadsgenoot komt te laten vallen. En het was een heel drama, werd uiteengezet, Shakespeare drama. En toen op een gegeven moment ging er op Twitter. Werd Grazie Renzi, zo dankjewel Renzi, was trending. En dat was toen het duidelijk werd dat het Draghi was. Toen zeiden heel veel Italianen, nou ja, oké, het was niet mooi hè, hoe het gegaan is. Maar uiteindelijk is het heel goed. Dus het is wel een symbool over het idee van gewoon de totale de status die hij heeft als persoon binnen Italië. Het is natuurlijk wel zo dat hoe langer je er zit, hoe weer mensen zullen altijd ontevreden zijn. En Italianen zijn nou niet. Kijk, in Nederland zie je dat men denkt, Rutte kan een foutje maken, die jongen kan een foutje maken. Nou, zo denken Italianen niet. Hè? Dus de regering, dit is niet goed, dat is niet goed. Men is ook heel kritisch op de regering. Maar ik denk wel dat Draghi veel meer een soort witte bruidsweken heeft. En een mogelijke vertrouwen geniet onder de Italiaanse bevolking. Zelfs mensen die misschien eerder geneigd zijn om het helemaal niet zo een hoge pet van politici op te hebben. En interessant is ook deze week dat Draghi heeft laten weten dat hij zijn salaris als minister-president niet wil hebben. Dus daar ziet hij van af. En dat komt ook over de discussie. Menneltje had het al over over parlementariërs. Worden die te veel betaald? Wat is de discussie over de politieke klasse in Italië? Hebben ze eigenlijk wel genoeg gedaan voor het land? En hij wil wel heel erg de indruk geven dat hij dit niet doet uit een soort persoonlijke ambitie. Hij was ook met pensioen, hè? Hij was al 73, perfecte staat van dienst. Maar dat hij het echt doet uit een soort verantwoordelijkheid voor Italië, voor zijn land en voor toekomstige generaties Italianen.
Ja, het is ook best een nederige persoonlijkheid, toch, Draghi? Tenminste, dat lees ik dan her en der in de internationale kranten. Dat hij als Goldman Sachs bankier met de metro naar zijn werk ging. Dat is natuurlijk zo'n frame wat dan aan hem blijft kleven. Maar dat inleveren van zijn salaris, dat past wel in dat beeld wat mensen van hem hebben.
Ja, en het is ook wel interessant dat ik denk ook het beeld van Nederlanders over Italianen ook niet helemaal klopt. Dus eigenlijk zie ik, we hebben bijvoorbeeld in Lombardije, het is wel heel erg per regio verschillend. Maar wij werkt heel hard, heel een protestantse werkethiek. Heel erg, men klaagt ook over het zuiden, hoor, moet ik heel eerlijk zeggen. Dus daar zitten ook al wat stereotypen over in. Ja. Precies, maar Mario Draghi komt eigenlijk een beetje uit zo'n soort traditie van het keihard werken. En eigenlijk ook niet zeuren, maar doen. En dat zie je toch in Milaan ook wel veel meer terug. Het is ook wel iets wat men dan het idee heeft dat politici te veel praten en te weinig doen. En hij is eerder iemand van de weinig woorden. En als hij dan wat zegt, dan luistert men ook wel. Omdat hij, terwijl eerdere Italiaanse politici toch wel waren van de vele woorden. Dat is misschien toch wel een stereotype wat wel klopt. Dat de Italianen houden van praten. En hij is een ander type. Hij heeft ook enorme interessante persoonlijke geschiedenis. Dus hij was wees. Hij is eigenlijk ook een beetje in zijn tienerjaren heeft heel erg zijn roeping in zijn werk gevonden en hoe die daarmee omging. En eigenlijk zie je dat nu ook wel heel terug. Het is iemand die heel veel verantwoordelijkheid voelt om iets af te maken. En dat was ook wel dat was ook de visie van mensen op zijn periode bij de Europese Centrale Bank. Eén puntje wat wel heel duidelijk is, dat hij houdt het groepje van ingewijden vrij klein. Dat is ook iets wat je hoort over de Europese Centrale Bank. Dat er soms wel wat conflicten waren met anderen in de bank. Omdat hij dat groepje heel klein hield. En dat is ook wel iets wat naar voren komt. Dus dat is nog wel een soort Achilleshiel. Want ik kan me nog wel voorstellen dat je natuurlijk wel al die partijen bij elkaar houden. Precies, je kan niet op eigen houtje komen doen. Dus dat zal wel interessant zijn om dat te bekijken hoe dat gaat in de toekomst.
Of dat politieke draagvlak gehandhaafd blijft in de toekomst in deze werkwijze.
Zeker.
Nou, je hebt het ook gehad al over stereotypen. Hè? Nou, dat kwam natuurlijk in het voorjaar van vorig jaar erg naar buiten. Stereotypen aan beide zijden. Het Nederlands kabinet liet heel duidelijk blijken dat ze voorwaarden wilden stellen aan met name de leningen die gegeven zouden worden aan andere Europese landen. Daar is een beruchte Elsevier cover over gekomen en die werd vervolgens ook weer gepersifleerd, hè, in de sociale media, waarbij ook de Nederlanders aan stereotypen werden onderworpen, dat we bruin verbrand aan de costa's en de Italiaanse stranden zaten. Dus dat is een beetje verdienen niet de schoonheidsprijs, dat heen en weer stereotyperen. Nou, woon je als Nederlander in Italië, herken je inderdaad iets van beide zijden? Het ene kant het zuinige, het kritische en aan de andere kant misschien toch ook la vita bella.
Nou, ik denk zeker wel dat ik... Kijk, je komt natuurlijk zelf ook met stereotypen. Hè? Ik ben natuurlijk ook als Nederlander opgevoed. Mijn man is trouwens wel Spaans. Dus in dat opzicht heb ik misschien al wel meer een idee... dat er ook andere waarden en normen zijn in het zuiden. Familie bijvoorbeeld. Dat je niet zomaar als je klaar bent met eten van tafel gaat. Weet je, dus gewoon kleine dingetjes, maar die heel belangrijk zijn. Dat ik ook soms wilde doorwerken met een broodje aan de computer. En mijn man dacht, wat doe je nou in vredesnaam? Weet je, dus er zijn ook wel echt verschillen. En hoe dat heeft te maken met klimaat. Dat heeft te maken met hoe belangrijk eten is. Hoe belangrijk familiebanden zijn. Dus er zijn echt verschillen tussen. Maar ik ben het heel erg met jou eens dat het... Ik denk dat vorig jaar, wat wel heel belangrijk is om dat ook in de Nederlandse discussie aan te geven. Italianen hebben geen problemen per definitie met voorwaarden. Iemand als Salvini, die gaat er een politiek dingetje van maken. Maar wil dus doet hetzelfde, hè, als het gaat over Spanje en Italië. Dus dat is politiek. Maar Italianen zelf, ook heel veel van mijn collega's aan Bocconi, vinden dat er voorwaarden moeten zijn. Maar het idee was de manier waarop je dat doet. Dus bij een Italiaan, om als het ware, toen nog lijkenwagens uit Bergamo naar voren kwamen en jij begon daarover. Ja, dat is niet de manier. En dat komt eigenlijk door het idee dat het grootste verschil, denk ik, cultureel tussen Nederland en Italië is dat je in Italië veel praat, omdat je niet keihard direct praat. Maar eventjes een rapport zet, even kijken hoe gaat het, en dan ga je praten en heel voorzichtig dingen naar voren brengt. En men is ook heel diplomatiek. Dus Italianen zijn vrij slim, hoor, om dingen ook door te... Omdat men realiseert van, weet je, de ruimte te pakken als het niet kan. Nederlanders zijn heel erg, ja, noemen dat zelf recht door zee, maar toch wel heel veel Europeanen vinden dat als vrij bot.
Ja.
En het idee dat het te hard gaat. En ik denk dat in de diplomatieke wereld, iets wat een Nederlander diplomatiek vindt, dat vindt als het ware een Italiaan, nou, toch wel behoorlijk direct. Dus het is eigenlijk ook... En ik denk niet dat er per definitie goed of fout erin zit. Maar het is gewoon een cultuurverschil wat je heel erg naar voren moet brengen. En ik vond zelf... Ik heb helemaal in mijn eigen interpretatie geen problemen gehad bij het voorwaarden stellen aan dingen. Ik denk dat constructieve conditionaliteit, zoals we dat noemen, hè, dus voorwaarden stellen aan leningen of voorwaarden stellen aan subsidies, dat helemaal correct is. Je wil ook bepaalde veranderingen zien. Maar het gaat ook een beetje over de toon. En de toon was als het ware misschien niet altijd optimaal. En soms, wat ik denk dat in het Nederlands debat kan zijn, dat men ook moet realiseren dat de toon soms ten koste kan gaan van wat je uiteindelijk als compromis krijgt. En dus ik denk dat het continue remmen wat Nederland doet niet de meest effectieve manier is. Dus ik denk dat het belangrijk is om te zeggen, nou, ik wil dit niet. Dan is al snel de vraag van, wat wil je dan wel? En dat was als het ware in Italië heel erg te zien van, oké, jullie willen dat niet, maar vertel ons dan hoe jullie dat vorm willen geven. En daar had je toch wel andere lidstaten voor nodig die uiteindelijk die vorm, dus specifiek Duitsland en Frankrijk, die dan met de vorm kwamen. En Nederland is toen erg op de rem gaan staan. En ik denk dat het wel mooi zou zijn in de toekomst als Nederland ook zou realiseren dat soms de toon meespeelt. En ten tweede ook als je zegt nee, is het misschien, zou ik moeten zeggen, nee, maar dit wel. Dat zou ik wel belangrijk vinden.
Ja, ik vind het inderdaad wel, dat is natuurlijk een heel mooi advies. Ik denk wel dat het in dit geval zo was dat er een paar politici waren die zich hebben vergaloppeerd, eigenlijk waar hun woordvoerders bij stonden. Hè? Dus die woordvoerders grepen naar hun hoofd. En ja, die kunnen ook niet, natuurlijk, kunnen ook die politici niet altijd aan een touwtje houden. Maar dat dat toch ook ambtelijk door veel Nederlandse ambassades en ook permanent vertegenwoordiging heel hard is gewerkt aan een pakket van voorwaarden. Dat zag je trouwens later ook bij de rechtsstaatsconditionaliteit, wat Nederland goed heeft doorgezet. En wij zijn eigenlijk ook altijd in dat Europese semester, ik wil het niet te jargonmatig maken, maar dat is natuurlijk wat er allemaal aan de grondslag ligt. Dat is ook door Nederlandse economen, ook voor een groot deel, ik wil niet eens zeggen ontwikkeld, maar toch wel ondersteund. Ik denk zelf dat het niet zozeer ligt aan het niet kunnen van Nederland, maar dat hier een paar politici waren die, en dat was ook een beetje ongelukkig, nog de naweeën voelden van andere Europese debatten waar ze zich erg in het hoekje gedreven hebben gevoeld. Om het zo maar te zeggen. En dat kwam, denk ik, heel verkeerd over. En wat daar dan, dat wou ik eigenlijk aan je vragen, wat daar dan zo interessant is, is dat je ziet dat er vaak relaties worden gelegd tussen Europese dossiers, omdat je elkaar weer tegenkomt. Kijk, die minister Hoekstra zei dat, maar die komt zijn collega's soms wel één keer per week tegen in allerlei gremia. De G7 en de IMF en de Eurogroep en de Ecofin. En dan is het gewoon niet fijn als je op een gegeven moment op die uitspraak steeds wordt teruggegrepen. Herken je dat?
Ja, zeker, zeker. En dat was eigenlijk ook al met Dijsselbloem het geval. Dat over zijn uitspraak over rokkenjagers en wijndrinkers, ja, zijn klassificatie.
De drank- en vrouwenuitspraak, ja.
Precies, precies. En die komt ook terug trouwens, als ik wel eens, ik doe wel eens wat praatjes, ook met ambassades. En dan moet ik altijd weer even een grapje erover maken, omdat zij erover beginnen. Dus dat is zeg maar een Portugees, een Italiaan, een Spanjaard. Dus ik doe dat en ik wil dat dan niet doen. Ik denk, nou, ik hoop dat deze keer niet komt. Maar dan komt het vaak wel. Dus dan moet je dat als het ware toch ook even laten zien dat er een andere mening is. Ik denk wel dat ik zie geheel wat je zegt, Menatje, dat er zeker dingen zijn die vanuit het Nederlandse ambtelijke apparaat of van de permanente vertegenwoordiging of van, ook vooral trouwens, Nederlandse ambtenaren in de Europese Commissie, daar zijn het er ook heel veel van, dat zeker het geval is. Alleen denk ik wel dat vorig jaar anders was in mijn oogpunt, omdat er heel erg werd ingezet op die eerste leningen. Dus dat was dat Europese stabiliteitsmechanisme, die eerste gezondheidslening. En daar ging men keihard heen. Dat was ook de onderhandeling van Hoekstra. En toen vrijwel verrast raakte over uiteindelijk het herstelfonds. En toen eigenlijk alleen nog maar kon remmen, omdat daar was men niet mee bezig. Dus men was dan nog heel erg bezig met wat jij, en dat denk, ben ik helemaal met je eens, met als het ware de vorige crisis. Want de ESM komt natuurlijk, het Europese stabiliteitsmechanisme komt uit de vorige crisis. Maar daar denk ik wel dat Nederland wasn't reading the room, zoals je het in het Engels zou zeggen. Aan de ene kant over het feit dat de ESM heel erg politiek gevoelig ligt in het zuiden van Italië door de behandeling van Griekenland. Dat is niet geheel juist, want eigenlijk als je gaat kijken, is die situatie over de destijds, de trojka, dus waar ook het IMF nog bij zat, is een andere situatie dan die ESM-leningen. Maar dat wordt, ja, dat is dan door Salvini wordt dat echt allemaal niet, details worden niet besproken. Dus dat ligt in Italië, Spanje, Portugal, Griekenland, toch nog heel lastig. Dus daar had je als het ware misschien minder op moeten inzetten. En dan juist die constructiviteit. En uiteindelijk denk ik dat herstelfonds heel mooi is uitgekomen. Dat zijn dan niet altijd alleen maar dingen waar Nederland op ingezet heeft. En heeft uiteindelijk Nederland wel dingen moeten ingeven als modernisering van de EU-begroting. Want het ging alleen maar over het, als het ware het remmen. Dus ik denk dat men wel een beetje uit, dat remmen niet altijd het meest constructieve is. En daar zie je wel eens soms dat het niet alleen maar gaat over goede ideeën hebben, maar ook denken van, nou, hoe ligt dat nou bij een lidstaat? Hoe zit dat nu? En ik denk dat nog een soort meta-opmerking daarbij is, dat er wel een verschil volgens mij is tussen het minister van Buitenlandse Zaken en het ministerie van Financiën. En dat in Nederland de Europese politiek toch wel, heb ik het gevoel, dat de gravitas van de Europese politiek verder weg uit BUSA richting financiën gegaan is. En bij financiën is natuurlijk dat reading the room, daar moet je toch wel echt meer een diplomaat voor zijn. Daar zijn echt ook wel andere, dat is niet alleen maar een zakelijke discussie. En dat vind ik wel jammer soms in het Nederlands debat, dat het feit dat we een euro hebben, het feit dat we economisch samenwerken, dat is niet alleen maar economisch van belang. Ja. Daar zitten geopolitieke aspecten bij. Daar zitten over het algemeen politieke aspecten bij. En dat is een combinatie waar Nederland als het ware soms een beetje last mee heeft. En de coördinatie tussen verschillende vlakken. En dat komt denk ik toch wel ook door de manier waarop Nederland het nationaal heeft georganiseerd. Maar daarbij ben ik het geheel met je eens dat het heel vaak komt doordat mensen Europa, het thema Europa gebruiken om nationaal punten te scoren. En dat is dan soms nooit. Dat hoeft niet altijd één op één samen te gaan met het belang van Nederland in Europa.
Ja, wat ook een beetje ingewikkeld is, om nog eens een factor toe te voegen aan het, hoe je het al mooi beschrijft, is natuurlijk het feit dat wij een heel openbaar Europa-debat voeren in de Tweede Kamer. Veel mensen realiseren zich dat niet. Hè. We zijn het enige parlement dat alle Europese debatten in de Tweede Kamer, ook in de commissiezalen, in het openbaar doet. Dus als je daar met politici over praat, dan zeggen ze ook, ja, mijn standpunt is een uur later bekend in de verschillende hoofdsteden. Gaat gewoon via de ambassades. En dat betekent dat je als politicus eigenlijk in een heel ander speelveld speelt dan bijvoorbeeld een Italiaanse politicus die zegt van, ja, weet je, ik ga dat gebouw in, dat parlement in, en dan ga ik daar in de wandelgangen, ik ken het goed, want we hebben er veel conferenties gehad, ga ik daar eens even met mensen praten. Maar het is niet dat alles wat ik hier schrijf in een standpunt, een BNC-fiche of iets dergelijks, meteen digitaal door het land trekt. En dat is bij ons wel zo, daar hebben we heel bewust voor gekozen. Maar dat maakt ook dat het schaakspel waar iemand als Hoekstra voor staat, en dat geef ik toch ook altijd wel mee als een van de overwegingen, toch echt anders is. Plus natuurlijk die inmiddels 18 fracties in de Kamer, die dus ook in het openbaar moties meegeven. Hè? Dat is natuurlijk ook anders. Andere landen weten precies hoe wij ervoor staan. En de speelruimte in de kabinetsformatie was ook gewoon niet zo groot op Europa. Dus daarom zeg ik ook altijd tegen iedereen die hier veel over zegt, over het Nederlands Europabeleid, van beïnvloedt dat op het moment dat, ik zou zeggen nu, hè, dat er dus kabinetsformatie is. Schrijf je brief, schrijf je lobby. En niet, zou ik zeggen, achteraf van, ja, dat is toen misgegaan. Ja, goed, dat is zo, maar we moeten het altijd weer op dit moment beter maken. En dat is best ingewikkeld, hè, om dat zo vorm te geven. Nou, we hebben het er ook vaak over gehad, Ruud.
Ja, dus het is eigenlijk een beetje die campagne van de EU-olifant zou je eigenlijk nu willen hebben in die kabinetsformatie. Dus nu inzetten op dat belang van Europa. En niet als er een crisis is waar Hoekstra of Rutte lelijke dingen zeggen in Brussel die niet goed landen. Maar juist op dit moment zou dat een goede timing zijn om dat thema Europa verder op de kaart te zetten.
Maar hij gaat nog door, hè? Katharine, je bent daar ook actief in. Het is een hele leuke hashtag voor de mensen die dat niet gevolgd hebben. Heel pakkend. Hè, de olifant in de Kamer over Europese zaken die er wel vaak zijn. En iedereen weet dat die er zijn, maar die worden niet benoemd, worden niet aangewezen. En de vraag is natuurlijk, hoe verander je dat en hoe verjaag je dat dier, Katharine? Heb jij daar ideeën over?
Ja, het is heel lastig wat jullie ook zeggen, maar ik ben het helemaal mee eens dat die formatieperiode heel cruciaal is. Ik denk dat er op een aantal vlakken zou je erover kunnen nadenken. En ik denk dat het, of je nou pro- of anti-Europees bent, dat dit hierover na te denken toch wel heel belangrijk is. En als eerste is het als het ware de ploeg. Dus wie zit daar en wie uiteindelijk zit er in die ministerploeg? En daar zie je toch wel dat Nederland anders kiest dan sommige andere lidstaten. Neem even het voorbeeld van Spanje. Nou, daar zit een ploeg met, ik heb een beetje bij elkaar geteld, volgens mij 30 jaar EU-ervaring. Daar zitten echt mensen die enorm lang, die kennen die hele instituties, hè, in en uit, helemaal precies. En die weten natuurlijk ook soms over wanneer je dan moet beginnen. Ik zeg niet dat Nederlandse politici het niet weten, maar die moeten dan vaak wel geadviseerd worden door een perpetuele vertorging, et cetera, omdat men zelf dat in het hoofd misschien nog niet helemaal heeft. En ook het idee van, wat is haalbaar überhaupt? Weet je, dat is toch wel misschien soms een soort fingerspitsengevoel, zouden de Duitsers zeggen, die je krijgt, dat je zou krijgen als je ook in Brussel een beetje hebt meegelopen. En je hoeft er echt niet een soort pro-Europees, je kan daar heel realistisch naar kijken, zoals heel veel mensen die uit Brussel weer terugkomen naar nationaal niveau. Dus dat is één. Het tweede is dat wij toch ervoor gekozen hebben om die staatssecretaris Europese Zaken weg te doen. En dat, nou ja, even, he, Macron heeft het heel duidelijk voor gekozen om dat niet te doen. Dus die heeft zo'n persoon. En dat gaat eigenlijk over de coördinatie en de tussen de crisistijd persoon die toch heel veel bij elkaar weet. En ik denk toch wel dat belangrijk zou zijn dat we dat doen. Dat er dus, want mensen, zoals je al heel terecht zegt, kijk, als wij het over landbouwbeleid hebben, ja, nou, dan hebben we het grotendeels over Europees beleid. Want dat is heel erg, heel veel zaken worden Europees geregeld. En dat geldt over heel veel beleidsterreinen. Dus de coördinatie tussen ministeries, als het gaat om het Europese element, is ook belangrijk als jij onderhandelt. Want dan gaat het soms over, ja, ik wil dat wel en dat niet. Hè, dan, het gaat niet alleen maar over waar je nu onderhandelt, maar ook over wat je op andere vlakken zou kunnen krijgen. Dus ik denk dat de ploeg belangrijk is. En het tweede, denk ik, is toch om... ik denk dat, ja, ik weet niet hoe jullie dat zien. Ik zou het interessant wat jullie daarvan vinden. Ik denk toch dat door dat het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie getreden is, dat Nederland daar het meest last van heeft. En de reden is eigenlijk tweeledig. Nederland was is een land wat heel erg op die vrije markt inzet en ervoor zorgen dat uiteindelijk die markt echt afkomt, want die is nog niet af, in tegenstelling tot wat mensen denken. En een vrij liberale houding daarin heeft. En dat eigenlijk Groot-Brittannië ook. Was altijd een handlanger. En dat is een groot land. Nederland is ook de vijfde economie. Ik zeg helemaal niet dat Nederland een klein land is. Maar dat was een groter land qua invloed waarschijnlijk. Dan de tweede is dat toch ook heel vaak Engeland het land, of Groot-Brittannië het land was, wat remde. Dus dan kon Nederland eigenlijk achter de grote eurosceptische broer gaan staan. En Nederland is niet alleen maar een remmer. Nederland wil ook heel veel dingen wel doen. En daar dus als het ware een positie in en daar een realistisch beeld krijgen op hoe Nederland voorstaat als het gaat om verdere richting geven aan Europa. Daar moet Nederland denk ik toch wel ook een soort, ja toch bijna op een soort vooruit waarden of filosofisch niveau ook wel echt gaan aan. Van wat wil je nu uiteindelijk? En dat is denk ik wel van het punt dat je... Kijk, voor een Duitser was het wel heel moeilijk om te zeggen, ja, wij willen geen Europese solidariteit. Dat is gewoon...
Het historisch perspectief. Ja,
en niet alleen maar dat hoor. Niet alleen maar dat. Want ik denk dat Nederlanders ook onderschatten wat de enorme banden zijn van Duitsland en alle economieën om Duitsland heen. Hm. En het heeft niet alleen maar een historisch plichtbesef, maar ook gewoon van, jongens, we zijn aan dit project begonnen. En dan als je ja zegt, moet je ook... Als je A zegt, moet je ook B zeggen. En bij Nederland zie je toch wel soms daar een beetje een huivering in. En ik denk dat we moeten gaan nadenken, waar komt die huivering vandaan? Wat is nou precies de huivering? En wat zijn nou de beste manieren om toch ervoor te zorgen wat Nederland wel wil? Het is een open, handelsgedreven Unie. Maar aan de andere kant, ja, is dat nou echt soevereiniteit? Is dat nou omdat men Brussel niet... leuk vindt? Is dat nou omdat mensen bepaalde ideeën hebben over wat er op... Of gaat het over vertrouwen? Ik vind het toch nog wel lastig om daar echt een vinger op te leggen van wat nou precies het Nederlandse... Of in ieder geval, ik zeg niet het probleem, want er zijn heel veel partijen die heel pro-Europees zijn, maar er zijn wat partijen die er heel veel moeite mee hebben. En het is niet helemaal duidelijk wat nou het grootste probleem is.
Ja, die vind ik wel heel interessant om daar wat verder over te praten. Want je legt terecht, denk ik, de nadruk op de personen die dat beleid moeten gaan uitvoeren. Hè? En dan hebben wij in de vorige podcast, hadden we Hanko Jurgens, die vertelde over Armin Laschet. Nou, lang Europarlementariër geweest. Man kent Brussel en Straatsburg heel goed. Heeft daar dus ook dat, zoals jij het noemt, ook een beetje vingerspitsengevoel van hoe moet je in Brussel nou eigenlijk opereren. Dat zijn de mensen. Hè? Tegelijkertijd stuurt de regering, volgens mij is dat eigenlijk heel uniek in Europa, elke jaar een enorm Europees visiedocument naar de Tweede Kamer. Dat wordt daar ook geagendeerd. Ik zeg niet dat dat document wordt besproken, want het gaat meestal over de krant van die ochtend. En dat is ook misschien meteen een van de problemen. Hoe kun je nou zo'n mooie ambtelijke visie, en wetenschappelijk zou hem ook nog wel kunnen schrijven, denk ik, Catherine, maar hoe kun je er nou voor zorgen dat dat een Nederlandse visie wordt, waar je eigenlijk toe oproept? En welke kanalen moet je daarvoor gebruiken? Zijn dat journalisten? Zijn dat politieke partijen? Zijn dat trainingsinstituten? Dat is denk ik toch wel de puzzel waar we voor staan. Het is niet het aanbod aan goede ideeën, want dat is er. Er zijn partijprogramma's, er zijn prachtige publicaties, ook over die EU-olifant. We zijn een kleine ambtenarij, hè, dus we kunnen elkaar ook goed bereiken. We kennen elkaar goed, we hebben een informele cultuur. Wat doe je dan om zo'n Europa-beleid beter te krijgen?
Nou, ik denk dat het toch wel een beetje ligt aan die personen. Waar je het over zegt. Want ik denk wel dat wat de manier waarop... Dus de visie die in Nederland heel vaak ook door politici in ieder geval niet tegen wordt gesproken. Dus ik zeg niet dat ze daarvoor zijn, maar er wordt niet tegengesproken. Dat er een impliciete uitruil is tussen Nederlands belang en Europees belang. Terwijl er geen land kan zijn in de Europese Unie waar dat voor minder geldt. Het is een enorm open economie. Die uiteindelijk enorm veel belang heeft bij de Europese Unie. Dus het gaat niet om het... Dus we zitten nog vrij vaak niet eens in het hoe, maar nog steeds in... Ja, moeten we dit nou wel, moeten we dit nou niet? Want dat is die impliciete uitdaging. En dat vind ik wel interessant om toch even Draghi nog weer te noemen. Hij definieerde eigenlijk soevereiniteit niet als het idee dat jij nationale controle hebt. Want hij zegt eigenlijk, denk ik, heel terecht dat problemen grensoverstijgend zijn. En als jij het milieubeleid op wil lossen, ja, nationale controle is leuk. Maar als er dan toch vervuiling uit Engeland, Duitsland, België komt, ja, dan zit je uiteindelijk toch weer in dezelfde situatie. En als jij producten wil gaan verduurzamen of handelsketens wil gaan verduurzamen, dan moet je wat met je partners en met je buurlanden doen. Hij definieerde soevereiniteit als het vermogen om die grensoverschrijdende problemen vorm te geven. En daar zit bijna als het ware de Europese Unie centraal in. Dus als ik het voor mij, ik denk dat je, euroscepticus bent of iemand denkt, nou, we moeten juist verder. Laten we even politieke partijen erop plakken. Zeg maar Forum voor Democratie en Volt. Dan even de twee extreme kanten. Dat je wel heel erg moet gaan nadenken hoe jij Nederlands belang definieert. En als jij Nederlands, kijk, als je als Forum voor Democratie zegt, nou, Nederlands belang is dat je dus totale controle hebt over al je wetten. Nou, en daardoor worden we wel armer, maar dat is oké. Maar dan moet je mensen die keuze voorleggen.
Ja.
En niet gaan zeggen, ja, wij kunnen dit allemaal blijven. En het status quo blijft gewoon. En dan gaan wij allerlei andere dingen zelf lopen doen. Dus ik denk dat er iets mist over de fundamentele discussie. En ik denk uiteindelijk dat politici moeten zijn. Of je hebt nog een andere kant wat je zag uit de Brexit-campagne, wat wel interessant, wat we wel zouden kunnen overhevelen. Je had in Engeland een think tank, die werd trouwens gefinancierd door de Engelse NWO. Dus het was echt een wetenschappelijk onderbouwde. En dat ging erover om dit soort punten heel duidelijk te maken. Dus als je uit de Europese Unie zou stappen, zou dat betekenen dat je kan blijven handelen op deze manier. Dat zei Boris Johnson. En die zei, nee, er komt helemaal geen handelsrestrictie. Nou, toen zei hij, hallo, hier, ik ga even uiteenzetten. Dat is dus niet het geval. En deze think tank bestaat nog steeds. En legt toch wel soms een beetje de kooltjes onder de voeten van de regering om het aan te geven. En dat was gefinancierd door de NWO. En Anand Menon, een voormalig collega van mij uit Oxford, die nu in King zit, die is de leider daarvan. En die doet dat ook heel goed. En dus als je een neutraler persoon is, iemand die een wetenschapper is, die niet door een bedrijf, maar gewoon door een Nederlandse wetenschappelijke organisatie wordt gefinancierd. En uiteindelijk uiteenzet van, nou, zouden we gewoon sec kunnen kijken naar voor- en nadelen, economisch, politiek, allerlei aspecten zouden we. Nou, en daar rapporten over schrijft en blogs. En Anand is heel vaak in de media te vinden. En wat hij vaak doet, is dan corrigerende artikelen als het ware schrijven. Ja, deze politicus zegt dit wel, maar eigenlijk kan dit niet. En dat is natuurlijk heel lastig voor een politicus om te doen. Dus ik denk dat er wel een discussie moet op politiek niveau, zoals ik eerder zei. Maar ten tweede, om te zeggen, als jij uit de Europese Unie zou willen stappen, dat dat geen gevolgen zou hebben voor de Nederlandse economie. En dat is gewoon niet waar. Ja, als zeg maar Mark Rutte dat zegt, ja, dan ziet het eruit als een politiek spelletje. Terwijl als iemand met een economische achtergrond dat zegt, ja, dat dan heeft het toch een andere waarde, denk ik.
Ja, ik vind het heel interessant hoe je over die, ja, zo'n soort fact-checking instituut, hè, zou je moeten hebben. Dat zou natuurlijk ook een geweldige rol zijn voor studenten om dat te doen. Hè. Er bestaat in Nederland een hele leuke website Europa Nu, hè, waar heel veel informatie is verzameld. Vanuit de Tweede Kamer is dat ook wel eens een tijdje geprobeerd om te monitoren van wat is nou al die Europese informatie. Het Europese parlement heeft een geweldige denktank daarover. Maar uiteindelijk, ja, daar heb je natuurlijk helemaal gelijk in, is het toch de prikkels die politici ervaren om te zeggen wat ze zeggen. En dat is eigenlijk een heel maatschappelijke, wat wij de visueuze cirkel noemen, waarbij ze ook de vraag is, welke stellen journalisten kritische vragen? Weten parlementaire journalisten hoe Europese zaken werken? Komen ze ermee weg? Dat is natuurlijk ook een beetje de vraag. Hè? Maar hoe ver kom je ermee weg als politicus? Leuk. Ruud, ik kijk naar jou.
Ja, nou ja, volgens mij hebben we net gezegd dat het EU-debat beïnvloed moet worden op het moment dat de formatie aan de gang is. Volgens mij hebben we met deze podcast een aardige poging gedaan om een aantal punten op de agenda te zetten. Dus hopelijk luisteren onze Nederlandse politici naar deze podcast.
Ja. We hebben een aanvraag gedaan, Ruud en ik, voor de Nederlandse Wetenschapsagenda, Nationale Wetenschapsagenda, om fact-checking te doen voor de Tweede Kamerverkiezingen.
Ja.
Ja. Samen met Vice, dat is een mediaplatform in Nederland. Ja. En is helaas niet goed gekeurd. Maar we gaan dat nu toch ook doen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Want dat is weer zo'n moment, hè? Dat je dus allerlei mensen dingen gaat horen zeggen over hoe geweldig hun wijk is. En dan is een beetje de vraag, wat is de invloed van Europa daarop? En dan blijkt dat heel veel van die projecten konden er niet zijn zonder Europese financiering. En dat mag best wel eens een beetje in het zonnetje gezet worden. Dus daar willen we graag in de wijk meer mee gaan doen, Ruud.
Ja, en wat ik nog wel een grappig dingetje vind, is dat Nederlandse politici vaak eurosceptischer zijn dan de Nederlandse bevolking, wijzen onderzoeken uit. Dus de vrij sceptische toon vanuit de Tweede Kamer en vanuit het Binnenhof richting Brussel, ja, wordt niet per se bepaald door de Nederlandse bevolking. Want die lijkt toch wel beseft, doordrenkt van het besef dat Europa toch best belangrijk is. Dus ik ben dan benieuwd waar die toon dan wel vandaan komt. Maar dat is misschien iets voor een andere podcast. Want ik zie dat we al bijna een uur aan het praten zijn. Dus bij deze wil ik je eigenlijk hartstikke bedanken voor je aanwezigheid in deze podcast, Catharine. Ik heb ook heel veel van je geleerd ook weer. En ik denk dat onze luisteraars dat ook gaan doen. Dus hartelijk dank voor je bijdrage aan Global Gossip.
Graag gedaan.
Leuk, Catharine. Het is altijd te kort, maar dit was toch best wel weer... konden weer een slagje dieper, gelukkig, in de gesprekken. Dus heel interessant.
Precies. Nee, graag gedaan. Ik vond het ook erg leuk.